Verder zal u worden voorgelezen een gedeelte uit Gods heilige en ons alleen tot zaligheid leidend woord, wat u beschreven kunt vinden in Richteren 5, de eerste 23 verzen, maar vooraf de wet des Heren. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Het eerste gebod. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod. Gedenk de Sabbatdag dat hij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde denzelven. 5e gebod. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. 6e gebod. Gij zult niet doodslaan. 7e gebod. Gij zult niet echt breken. 8e gebod. Gij zult niet stelen. 9e gebod. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. 10e gebod. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naastens is. Voorts zoon Deborah en Barak, de zoon van Abinoam, tenzelfde dagen zeggende: Loof den Heere van het wreken der wraken in Israël, van dat het volk zich gewillig heeft aangeboden. Hoort gij koningen, neemt ter oren gij vorsten. Ik, de Heere, zal ik zingen. Ik zal de Heere, de God Israëls, psalm zingen. Heere, toen gij voorttoog van Seir, toen gij daarheen trad van het veld van Edom, beefde de aarde, ook dropen de hemel, ook dropen de wolken van water. De bergen vervloten van het aangezicht des Heeren, zelfs Sinaï van het aangezicht des Heeren, des Gods van Israël. In de dagen van Samgar, de zoon van Anat, in de dagen van Jael, hielden de wegen op. En die op paden wandelden, gingen kromme wegen. De dorpen hielden op in Israël, ze hielden op, totdat ik, Deborah, opstond, dat ik opstond, een moeder in Israël. Verkoos gij nieuwe goden, dan was er krijg in de poorten. Werd er ook een schild gezien of een spies onder 40.000 in Israël? Mijn hart is tot de wetgevers van Israël, die zich gewillig aangeboden hebben onder het volk. Loof den Heere. Gij die op witte ezelinnen rijdt, gij die aan het gericht zit en gij die overweg wandelt, spreekt ervan. Van het gedruis der schutters tussen de plaatsen waar men water schept, spreekt al daar tezamen van de gerechtigheden des Heeren, van de gerechtigheden bewezen aan zijn dorpen in Israël. Toen ging des Heeren volk af tot de poorten. Waak op, waak op, Deborah. Waak op, waak op. Spreek een lied. Maak u op, Barak. En leid uw gevangenen gevangen, gij zoon van Abinoam. Toen deed hij de overgeblevene heersen over de heerlijken onder het volk. De Heere doet mij heersen over de geweldigen. Uit Efraïm was geen wortel tegen Amalek. Achter u was Benjamin onder uw volkeren. Uit Machir zijn de wetgevers afgetogen. En uit Zebulon trekkende door de staf des schrijvers. Ook waren de vorsten in Issachar met Deborah. En gelijk Issachar alzo was Barak. Op zijn voeten werd hij gezonden in het dal. In Rubens gedeelten waren de inbeeldingen des harten groot. Waarom bleef gij zitten tussen de stallingen om te horen het geblaat der kudden? De gedeelten van Ruben hadden grote onderzoekingen des harten. Gilead bleef aan gene zijde van de Jordaan. En dan, waarom onthield gij zich in schepen? Asser zat aan de zeehaven en bleef in zijn gescheurde plaatsen. Zebulon, het is een volk dat zijn ziel versmaad heeft en doden, insgelijks Naftali op de hoogten des velds. De koningen kwamen, ze streden. Toen streden de koningen van Kanaan te Taanach, aan de wateren van Megiddo. Ze brachten geen gewin des zilvers daarvan. Van den hemel streden zij. De sterren uit haar loopplaatsen streden tegen Sisera. De beek Kishon wentelde hen weg. De beek Edumim, de beek Kishon. Vertreed, o mijn ziel, de sterken. Toen werden de paardenhoeven verpletterd van het rennen. Het renner zijn er machtigen. Vloek Meros, zegt de engel des Heeren. Vloek haar inwoners geduriglijk. Omdat ze niet gekomen zijn tot de hulp des Heeren. Tot de hulp des Heeren met de helden. Tot zover.
Verootmoedigen wij ons voor het aangezicht des Heeren in gemeenschappelijk gebed. Onveranderlijk en aanbiddenswaardige koning der koningen en heren der heren, bekleed met majesteit en heerlijkheid. In de natuur zien we de grootheid en majesteit Gods, al de hemel nu weer vertellen en het uitspansel uw handenwerk om te verkondigen. De dag aan de dag overvloedig sprake komt uit te storten en in het ganse werk uw goddelijke voorzienigheid dat u alles regeert en bestuurt tot datgene waartoe u het besloten hebt. En daarbij zijn de volkeren minder dan niet een ijdelheid, minder dan een druppel aan de emmer en een stofje aan de weegschaal. Wie zijn wij, nietige stofbewoners, wanneer we ons onderwinden om tot u de Heer te naderen, ook in onze samenkomst in dit morgenuur van uw dag, om uw naam aan te roepen, om een zegen van u de Heer af te mogen smeken, of het u behaagt. Mocht nog in ons midden te willen verkeren en dat hij met uw goedertierenheid nog te omringen daarin ons aanzien in de zoon van uw eeuwig welbehagen, daarin kunt u de zoon daar genade bewijzen en buiten de gerechtigheid van uw zoon zijt u een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan en daarom mochten we in en door hem nog een toegang mogen ontvangen om de noden u de Heere te mogen opdragen. We beseffen maar niet recht hoe groot of de nood is en de ellende staat waarin dat we zijn zonder en buiten u, levende en voortgaande op een eeuwigheid aangaan. En de tijd is maar voorskort, de kwade dagen zijn zo spoedig daar wezen. En u komt Salomo op te wekken, de Heere te zoeken in de jonkheid, eer de kwade dagen komen. En die kwade dagen, dan hoeven we nog niet oud te wezen. Die kunnen ons overvallen wanneer dat we ernstig ziek worden. En in een ogenblik of in een korte tijd voor de poorten der eeuwigheid geplaatst worden. Of soms onverwachts. En daarom heden, wanneer we uw roepstemmen mogen horen. Die u tot ons komt te zenden in zonderheid door dat dierbare onveranderlijke woord Gods. Mochten ze kracht eens mogen doen op de harten. Want uw woord keert nooit ledig weder, maar het doet toch wat u behaagt. Het is voorspoedig in hetgene waartoe u het komt te zenden. Het zou tot ons eeuwig oordeel zijn, of tot ons eeuwig voordeel, indien u het wil gebruiken tot waarachtige bekering. En nu mogen we nog in het heden van genade zijn, mochten we toch een tijd van uw goddelijk welbehagen mogen ondervinden, dat uw woord eens gebruikt mocht worden om ons te overtuigen van onze schuld en zonden, en de gescheiden staat open te leggen, wat is dat of dat is, zonder en buiten u te leven. Dan zouden we tot u gaan roepen uit de diepten der ellenden, om daaruit verlost te mogen worden, om de toekomende toren nog te mogen ontvlieden en tot genade te komen, dat we toch die gedurige werkzaamheden mocht hebben aan de troon der genade. Want u schenkt het niet om werkzaamheden of om gebeden van de zondaar, maar u komt het naar uw vrij machtig welbehagen te geven in diegenen die tot de zaligheid verkoren zijn. En wanneer het u behaagt om dat werk uit te gaan werken, maakt u de zondaar ook beheren en behoeftig daarnaar, en komt dan door de wet Gods te overtuigen van zijn schuld en zonden in die spiegel van de heilige wet die we jou zojuist ook hoorden voorlezen. Daarin mochten we onze zonden mogen zien. Waaruit kent gij uw ellendigheid? Uit de wet, God, zegt de apostel. En dat we dat nu eens recht zouden zien, de geestelijkheid der wet. Dat zal ons schuldig doen maken aan al de geboden des Heren. We kunnen denken sommige zonden niet bedreven te hebben, wanneer het in het uitwendige naar de letter van de wet ons voorgehouden wordt. Maar de geestelijkheid der wet, dat leert ons dat we tegen al de gezonden, de geboden gezondigd hebben, geen derzelve gehouden, met gedachten, woorden en daden betonen, dat we geen lust hebben aan u en aan de kennis overwegen. En dan zullen we ons nergens kunnen verbergen. Kunnen ons toch niet verbergen voor het alziende oog van de rechter van hemel en van aarde, die het hart doorgrond en de nieren proeft, om in ieder te verhelden naar zijn wegen en de vrucht zijner handelingen. Maar wanneer we nog onder dat dierbaar evangelie der zaligheid mogen verkeren, want uw woord komt niet alleen die diepe staat der ellende, die ongelukkige staat te leren, maar u komt ook te leren dat er nog een weg der behoudenis is voor schuldige zondaren in de zoon van uw eeuwig welbehagen. En die weg, die zal ook een verborgen weg voor een mens is, tenzij dat het geopenbaard wordt van de Vader. Die zal het u leren en die zal u alles bekend maken. En zo mochten we van Gods wegen dat mogen leren. En u wilt uw geest zenden, de geest heeft het op zich genomen, om als een onderwijzer en de leermeester nader te onderwijzen in die verborgenheden der godzaligheid, om uw woord te zegenen en om de werkmeester des geloof, dat ware zaligmakende geloof in te planten. Want zonder geloof is het onmogelijk Goden te behagen. En kunnen we ook niet recht tot u de noden opdragen. Want die tot u komt moet geloven dat u er zijt. En een beloner derhenen die u zoeken. Mochten we ware zoekers mogen worden van u. En van het koninkrijk der hemelen. En daar geweld op mogen doen. En zo dragen we om ook mee op die niet mee kunnen komen op deze dag, die verhinderd zijn door ziekte of zwakte van het lichaam. U kent ze, wil ze thuis ook een zegen geven. En u zijt niet aan tijden of aan plaatsen gebonden, maar ze hebben uw woord in de woningen en mocht dan nog tot onderzoek leiden en stellen tot waarachtige bekering. En ook weduwen wezen en weduwnaars in rouw en in droefheid, u mocht er een willen geven om met die rouw en droefheid tot u te vluchten. Maar er mag een rouw geboren worden vanwege de zonden, vanwege de gescheiden staat tussen u en tussen de ziel, wat een oprecht oprechte droefheid naar u mocht verwekken, die een onberouwelijke bekering werkt tot de zaligheid. En onder de kinderen en de jonge mensen in de gemeente mag u ook willen werken, opdat ze door uw goddelijke kracht en bewaring bewaard mochten blijven voor de zonde en de wereld, de zuigkracht van de wereld, die zo groot is en zoveel gelegenheid is er om daarin te werken en daarin bezig te wezen. En u kunt u ze alleen maar bewaren. En u kunt ze bewaren bij de eenvoudigheid van uw dierbaar woord. Opdat ze onder beslag mochten liggen van de waarheid. En dat ze bij die waarheid waarin ze meesten tijd door hun ouders gebracht zijn. Door hun geboorte onderop en verder onderop gevoed zijn. Dat ze verbonden mochten worden aan die waarheid. En aan de God der waarheid. En dat ze daarin tot oprechte keuze mochten komen voor de dienst des Heren te mogen kiezen en dat in te mogen volharden al de dagen huns levens, want ook al zelfs in de uitwendige betrachting en onderhouding van uw geboden en inzettingen, daarin is een vrede in de consensie en daar is een vrede in gelegen om onder uw woord en wet te verkeren, en daar is ook een toevlucht om tot u met de noden te vluchten en te zuchten, en wat nog meer is als we ook onder de voorbeden mogen liggen van diegenen die u tot de zaligheid verkoren hebt, nog onder Gods volk te mogen in- en uitgaan, hoe weinigen of er ook zijn in deze tijd die we beleven, maar ze mogen er nog wezen, en om huns wil komt u ook nog een horend en een verhorend God te willen zijn, wanneer ze pleiten mogen op uw goddelijke beloften, en wanneer ze de jeugd en de kinderen, zij van hunzelf of ook anderen, u de Heere mogen opdragen, mochten we dat toch ook als een voorrecht mogen zien, om daar nog onder te mogen wezen, waar anderen dat ook missen die in de wereld komen te leven. Maar u zijt het die zelf door woord en geest moet werken en de noodzakelijkheid daarvan mochten maar recht gevoelen en afhankelijk van u. O dierbare geest, mag onze beheerd en behoefte zijn en in het verborgene kom nog eens werken ook in mijn hart dat wonderwerk der zaligheid, en kom u nog eens werken, opdat ik tot die kennis van de Zoon van God gebracht mocht worden, wie te kennen het eeuwige leven is. Zo zijn we weer samengekomen op uw dag, we hebben hem mogen beleven, en dan mag u op deze dag plaats voor uw woord willen maken, de tijdelijke en wereldse dingen wegnemen, ons onder beslag leggen van de waarheid, en overal waar uw naams gedachten is gesticht, wordt nog een zegen geven, uw knecht echten ondersteunen en de verborgenheden van uw woord ontsluiten door de werking des geestes. En ook andere aamsdragers in iedereen het zijne toch bekrachtigen en komen te bekwamen. En mocht een dag zijn van uw goddelijke heierkracht, tot bekering van zondaren, tot uitbreiding van uw gezegend koninkrijk, en tot onderwijzing en lering en vertroosting voor degenen die op die smalle weg gebracht zijn, tot eer van uw naam, in de verzoening van onze schulden, om Christus wil. Amen. De gemeente zette de aangevangen godsdienstoefening voort door te zingen uit Psalm 68, vers 1. Sta op, Heer, toon u onversaagd, zo werden verstrooid en verjaagd, zeer haast al uw vijanden. Die God altijd hebben gehaat, zullen voor hem met schande en smaad vlieden in alle landen. Ons God meteen verdrijven zal zijn er vijanden het gans getal, die als rook doen verzwinden, gelijk dat was smelt voor het vier, zal hij alle goddelozen hier verteren en verslinden. Het eerste vers van Psalm 68. De woorden van onze tekst vindt uw gewijde aandacht opgetekend in uw voorgelezen schriftgedeelte Richteren 5, daarvan vers 23, waar Gods woord al dus luidt. Vloek Meros, zegt een engel des Heeren, vloekt haar inwoners geduriglijk, omdat zij niet gekomen zijn tot de hulp des Heeren, tot de hulp des Heeren met de helden. O, dat in deze uren mijn stem zij mocht als een stem van vele wateren, en dat het woord des Heeren in ons midden mocht zijn met kracht en met majesteit, want ik heb thans een gewichtige boodschap van Gods wegen u te brengen, o, dat het doordrong tot de harten. In de voorgelezen tekstwoorden worden wij bepaald bij de vloek van over Meros door God zelf uitgesproken. Eerst de diepe oorzaak van die vloek. Ten tweede de grote betekenis van de vloek. Ten derde de onverbiddelijke volvoering van dien vloek. De woorden van de tekst maken een deel uit van het zo voortreffelijk, kostelijk en godverheerlijkende lied van Deborah, gezongen na de wonderbare verlossing door God gegeven aan zijn oude volk in de overwinning van Sisera en het grote leger van de Kanaanieten. Deze woorden staan met de historie in dat lied bezongen in het nauwste verband. Het is vanwege de verlating van de Heer en het verre afwijken van de God des Eeds en des Verbonds dat Israël kwam onder de macht van Jabin, de koning van de Kanaanieten. Doch tegelijk was die verdrukking een bewijs ervan welke grote plaats dat volk van Israël bij God had. Denk aan Amos, waar de Heer verklaart, uit alle geslachten van de aardbodem heb ik u alleen gekend en daarom zal ik al uw ongerechtigheden over uw lieden bezoeken. Dus de kastijding Gods is een teken van Gods liefde. 20 jaar aaneen had Jabin met geweld de kinderen Israëls onderdrukt. Hun lijden was zwaar geweest en menselijk gesproken ging Israël zijn ondergang tegemoet. Doch dat ditmaal gelijk telkens weer vinden wij in het boek der Richteren en in de gehele historie van Gods kerk, nam de Heer weer redenen uit zichzelf, gedacht aan zijn verbond in Christus Jezus en verloste Israël weer uit de hand van zijn vijanden. Deborah de profetes heeft krachtens een openbaring van de hemel Barak geroepen en hem bevolen met 10.000 man uit te trekken de vijand tegemoet. Het gehele volk en alle stammen van Israël waren opgeroepen om mede uit te trekken ten strijde. Helaas, er waren ook onder de stammen en steden die harteloos gebleven waren en trouweloos zich hadden betoond. Toch waren er geweest, en niet alleen van Naftali en van Zebulon, die op het woord Gods uit Deborah's mond zich bij gewillig hadden aangeboden. Met moed en kracht waren ze ten strijde uitgetogen, uit Israël door God bedeeld. God zelf had ze aangehoord tot de strijd. En door een wonder van God is de vijand verslagen, Israël is bevrijd. Het gehele verloop van de strijd heeft Deborah tot de eer van God bezongen en tot een blijvende troost voor het erfdeel des Heren, dat gedurende in de strijd gewikkeld wordt hier op aarde. En zie nu midden in die lofzang van Deborah treffen wij een woord aan dat die ongeschapen verbondsengel, de Zoon God zelf, Deborah, laat uitspreken. Het is geen vloek zonder oorzaak, nee, een boodschap die ons wel met vrees en beven mag vervullen. De inhoud van die ontroerende boodschap is vloek Meros. Waar Meros lag, wordt ons niet meegedeeld, maar naar het verband daarvan van de geschiedenis te oordelen, moet het een stad geweest zijn in de vlakte van Megiddo, niet ver van de plaats waar de strijd gestreden is en de beslissing ten gunste van Israël gevallen. Dat de inwoners van die stad Israëlieten geweest zijn, leidt geen twijfel. En toch over die stad en die inwoners sprak God zelf de vloek uit. Wat was nu de diepste oorzaak daarvan? Een zware beschuldiging richtte Heere tegen Meros en een beschuldiging die ook gegrond was. God zelf had door Deborah gesproken en het ganse volk opgeroepen tot de strijd tegen de Kanaanieten. Het was dus een hulp des Heren met de helden. De vraag zou gedaan kunnen worden, maar heeft dan Jehovah behoefte aan hulp? Kan de Almachtige zichzelf niet verlossen? De apostel Paulus zegt toch ook dat God niet nodig heeft van mensenhanden gediend te worden als iets behoevende. Terwijl hij allen het leven en de adem en alle dingen heeft, God heeft geen menselijke hulp van nodig. Wij hebben deze woorden ook niet op te vatten in die zin, alsof God aan ons gebonden is en dat hij afhankelijk van ons is. God bezit in zichzelf een eeuwig, onbeperkt vermogen. Hij is de Almachtige die maar spreekt en het is er, gebied en het staat er. Gedurig wordt de mens er maar buiten gezet, opdat God alleen de eer van zijn eigen werk zal ontvangen. Gods kinderen hebben een machtige helper, Heere der Heerscharen is zijn naam. En het is zijn vermaak en verlusting om ellendigen te helpen uit de nood. Het is het werk van de Heilige Geest om dat uitverkoren volk te doen wanhopen aan hun eigen kracht, opdat zij hun sterkte in de God Jacob zullen vinden. En het is een voorrecht wanneer wij maar veel zijn hulp nodig hebben. Dus deze woorden hebben wij niet op te vatten of de Heere hulp nodig heeft en alsof wij de Heere moeten helpen. Nee, de hulp des Heeren, dat is de hulp gelijk de Heere die door zijn volk wil betoond hebben aan elkander. De hulp die naar zijn hart is, die hij wil en die hem wel behagelijk is. De Heere rekent zich één met Israël. God had gesproken tot Deborah, door Deborah en de stem van Barak had geklonken door het ganse land. De nood waarin land en volk zich bevond was hoog geklommen. En zie, nu was het toch de dure roeping dat het gehele volk als een enig man zou uittrekken met de hulp des Heren om de vijand te verdrijven en de vrijheid terug te krijgen die zij zoveel jaren hadden moeten missen. Ook de harten van de inwoners van Meros hadden moeten ontbranden en ontvonken toen het woord van Barak kwam. En in hun oren, ze hadden zich niet mogen onttrekken, maar zichzelf moeten geven, meestrijden tegen de vijand, die de ondergang van de kerk zocht. Ja, die vijand die in de grond van de zaak Gods verbond zocht te vernietigen, en de belofte Gods krachteloos maken. Ook Meros had moeten beseffen waarover het ging, en hun krachten moeten geven, maar nee, Meros heeft niets gedaan. Zij hebben zich niet bekommerd om de ere Gods en het welzijn van het land. Ze hebben hun broeders aan hun lot overgelaten. Het waren ontaarden van Israël. Zeer waarschijnlijk is het dat Meros nabij het oorlogsterrein lag en het allerminst in aanmerking kwam om zich onzijdig te houden. Meros had vooral grote schade kunnen aanbrengen aan ruiters die vluchten op hun paarden, maar zij hadden geen hand ter hulpe toegestoken. Ze hielden zich als ging het hun niet aan. Ze wilden hun leven er niet aan wagen. Ze gevoelden als het erop aankwam niets voor de zaak des Heren en van zijn volk, niets voor de ere van zijn naam, niets voor het heil dat hij uit Israël tevoorschijn zou brengen, niets voor zijn beloften vanouds gedaan aan Abraham, Isaac en Jacob. Niets voor zijn koninkrijk liet hen alles koud en onverschillig. Het deerde hen ook niet of de kool van Israël werd uitgeblust en of de naam des Heeren in vergetelheid kwam, of Gods naam zou worden gelasterd, de dienst van de duivel zou heersen op de erf des Heeren. Een bijbelverklaarder voegt er ook nog aan toe, waarschijnlijk dat ze toen zij anders merken konden dat de Heere Barak en zijn getrouwen voorspoedig maakte en ze dus toen in elk geval zich nog bij hun broeders hadden kunnen voegen om mee de vijand te maken dan nog stil de vijand af te maken dan nog stil blijven zitten. Hoe het zij, de houding die zij aannamen was allerdroevigst. God heeft het gadegeslagen heeft er kennis van genomen en in de ogen Gods is het vreselijk geweest dat God zelf de vloek over die stad en over haar inwoners heeft uitgesproken. De houding van die inwoners van Meros is een vreselijke misdaad, een grote schande geweest. Daar was geen verontschuldiging voor, geen genade voor. De vloek God zou treffen en de vloek is rechtvaardig. Op de wereld worden menigmaal vloeken uitgesproken uit bittere vijandschap. Wat durft de mens soms aan? Dan wordt het openbaar dat de mens een kind des duivels is en met een eeuwige vijandschap tegen God vervuld. Is er enige oorzaak of reden dat de mens God vloekt en zijn naam lastert? O, in het allerminst niet. God heeft de mens geschapen, versierd met zijn beeld, opdat hij altijd God zou prijzen. En op welke droeve wijze de mens ook zondigde en goden beledigende, God doet de mens niet anders dan goed. Het betaamt alle mensen God te vrezen, maar daar is geen vrezen Gods voor hun ogen. En niet alleen dat die verharde en verblinde mens het aandurft God te vervloeken, maar hoe menigmaal komt het ook voor dat kinderen hun ouders en ouders hun kinderen ook vloeken en allerlei verwensingen elkander doen. Het gebeurt ook door sommigen dat zij er niet voor terugdeinzen om zich te bezondigen aan Gods kinderen en ook aan de ambtsdragers van de gemeente, aan leraars, aan de gezalfden des Heren. Helaas, Gods kinderen kunnen soms oorzaak geven in hun leven dat Gods naam gelasterd wordt. Denk maar aan het voorbeeld van David, de man naar Gods hart, die na zijn diepe val de ontzettende boodschap kreeg dat hij de vijanden des Heren grotelijks had doen lasteren. Wat een bitter verdriet is dat voor David geweest. Wat hebben Gods kinderen de bewaring des Heren nodig, dag tot dag. Maar wat is het ook een weldaad dat God een engel bangt aan om onze ellenden komt te leggen en de hoogheid God steeds op onze zielen gedrukt wordt. Alleen de vreze Gods bewaart ons voor de zonde. De vijand ligt maar steeds op de loer om Gods volk te benauwen en daardoor God aan te tasten en zijn majesteit te schenden. Wel gelukzalig is de mens die geduriglijk vreest en zijn hart op zijn wegen mag zetten en zijn ogen steeds op God geslagen heeft, met de verzuchting dat Gods naam om onzentwil nooit gelasterd, maar veel meer geprezen mag worden. Maar al zingt men de vloeken uit tegenover de Allerhoogste, majesteit Gods, God zal er niet door verminderen, o nee. Van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. God zal op zijn tijd de vloeken op hun kop doen nederdalen en voor eeuwig doen verzinken, zou zij hier in de tijd niet komen tot waarachtige bekering. O God kan naar zijn soevereine vrijmacht en maakt naar zijn eeuwige raad de vloekers wel bidders. Voor de Heer is niets te wonderlijk en niemand kan zijn hand afslaan en zeggen, wat doet gij? De lasteringen waarmee Joden en Heidenen eenmaal Christus lasterden, sneden door zijn reine en heilige ziel. Hij is voor zijn kerk een vloek geworden, om degenen die onder de vloek en de toren lagen daarvan te verlossen en te bewerken dat er eenmaal geen vervloeking meer tegen iemand van hen zal zijn. Diepe wonden kunnen soms geslagen worden door de tong, want die is als een vuur, een wereld ter ongerechtigheid, ontstoken wordt van de hel. Maar vloeken zonder oorzaak komen niet. Het is een bijzondere weldaad, wanneer wij gevloekt worden, dat wij eronder mogen verkeren als eenmaal David, toen hij in zijn diepe ellende verkerende, gevloekt werd door Simei, maar verwaardigd werd om stil te zijn en het in de handen Gods over te mogen geven. In deze tekst is het anders. De rechtvaardige rechter, die een wreker is en zeer grimmig, wanneer hij een heilige toorn ontstoken laat vloeken, dan is daar een oorzaak voor. Bij ons diepgevallen mensen kan er zoveel over onze lippen komen, wat onbedacht is, waar wij later soms veel berouw van hebben. Wanneer een mens innerlijk gedicteerd wordt en zijn verstand terugkrijgt, maar zulks is niet denkbaar bij de vlekkeloos heilige God. O geliefden, wij kunnen het nog maar als uit de verte bezien, wat God als reden opgeeft dat meer als door hem gevloekt is. Maar hij draagt al wetende er volmaakte kennis van. Verre zij God van goddeloosheid, de almachtige van onrecht. Hij is te rein in zijn spreken en heilig in zijn richten. Beef gij aarde voor het aangezicht des Heren. Dat daarvoor gegronde redenen zijn, dat wordt ons nog meer verklaard, wanneer we in de tweede plaats stilstaan bij de grote betekenis van die vloek over Meros. Vloekt Meros, zegt een engel des Heren, vloekt haar inwoners geduriglijk. Wanneer wij het met opmerkzaamheid en aandacht het lied van Deborah nalezen, dan is er wel iets wat ons verwonderen moet, en dat is dit, dat Ruben ook niet meedeed aan de strijd. De stam van Ruben bleef zitten tussen zijn stallingen om te horen het geblaat der kudden. Gilead bleef ook aan gene zijde van de Jordaan, en dan onthield zich in schepen, en Azer zat aan de zeehavens en bleef in zijn gescheurde plaatsen. En wat is nu de reden dat die stammen niet vervloekt werden en over Meros het oordeel werd uitgeroepen? Was dan de onttrekking van die stammen aan de strijd ook niet af te keuren? Handelt God dan willekeurig? O nee, laat zulke gedachten verre van ons zijn. Het was diep te betreuren dat Ruben en die andere stammen waren achtergebleven. Het was geen zins goed te keuren, in tegendeel, de Heere heeft ze ook bestraft. Hun zonde is niet verbloemd, ook niet verdoezeld. Nee, het standpunt dat zij hebben ingenomen wordt sterk gelaakt. En in de vorige versen blijkt duidelijk dat God zijn ongenoegen uitspreekt over die stammen. Die tragen, die worden daar berispt. De nodiging tot deelname aan de strijd was tot hen doorgedrongen. De voornemen des harten van Ruben waren groot, maar tot handelen kwam het niet. Ze hadden er wel over gepeinst, beraadslaagd, besprekingen gevoerd, geen handelen, grote plannen, niets doen. Gilead stond bij Ruben nog achter. Ruben peinsde er nog over, maar Gilead ontkende eenvoudig dat Baraks daad hem aanhing. Immers, zij woonden over de Jordaan, wat kon hem de strijd in Efraïm deren? Het was immers geheel buiten hem. Bij Ruben was het traagheid, bij Gilead ongevoeligheid. Iets van Kaïns woord ben ik mijns broeders hoeder. Meestal wordt traagheid door onverschilligheid opgevolgd. Op Gilead volgde dan, ook zijn gedrag gaf aanleiding tot berisping. Dan en Azer werden ook genoemd. Zij gaven zich geheel aan de handel en sloegen Baraks oproeping in de wind. De zucht naar winst maakte hen traag voor de dingen van Gods koninkrijk. De zorgvuldigheden van de handel deden dan de strijd voor het erfdeel des vaders vergeten, der vaderen vergeten. Ons hart kan maar met één zaak vervuld zijn. Is God in het hart, dan ligt de wereld eronder. Maar is het omgekeerd, waar dat de wereld de boventoon heeft, dan is er geen plaats voor God en goddelijke zaken. Hoe menigmaal ligt een kind van God eronder. Zelfs David moest klagen, hoe kleeft mijn ziel aan het stof. Wat wordt het openbaar dat God ons maar steeds moet bewaren. We hebben zulk een afwijkend, afgoererend hart. Azer woonde aan de zeeoever, vooral aan de havens had zich hij vastgezet. Zij zorgden voor zichzelf alleen, gevoelden weinig van de onderlinge band ter gemeenschap. Hij moest de kust tegen de vijand veilig houden. Bij de een, zowel als de ander, van de stammen die achterbleven, was het gevoel van roeping om de erfenis Gods te handhaven zwak en de band der samenbinding krachteloos. Scherp zijn de stammen bestraft, maar toch houdt de stammen Israëls door de geest des Heren erkend in Deborah's lied. Zij werden niet tegenstaande hun verkeerde houding als broeders toegesproken. En er werd gevraagd, waarom o Ruben, waarom o Dan? En alsof zij wil zeggen, had uw broederschap met ons, dat gij ons vlees en bloed zijt, en dat gij met ons een enige verbondsgod hebt, niet wat anders moeten meebrengen? O, dat waarom, dat sprak God tot die stammen, opdat het woord het als een mes genezend zou insnijden in. En zo was het ook met andere stammen, een geest van traagheid en gemakzucht, berekening en eigen belang, dat had de stammen overmeester. En ze ten dele van de broederstammen vervreemd. Toch als het erop aankwam, hoorden zij erbij en waren één met hen, gelijk ook later in verschillende gevallen gebleken is. De meesten van Gods volk zijn geen vreemdeling van dat afgezakte leven. Wat kan soms ver, ver wegzinken. Het schijnt soms of alles weg is, maar op de bodem van het hart, daar smeult nog wat van dat leven Gods. Dat op Gods tijd weer tot helder openbaring komt. Waar God eenmaal zijn werk in het hart begonnen is door zijn geest, daar zet hij het ook voort. Maar hij onderhoudt het ook en volleindigt het ook. Lag het niet in God vast, dat was spoedig gedaan. Maar hoe meer ontdekkende en verlichtende genade wij van de hemel ontvangen, hoe meer wij het gewaar zullen worden dat het alleen God is die ons staande houdt en die over ons waakt. Bij dagen en nachten komt het erop aan, dan kiezen ze partij. Met Meros was het anders. Een zonde was dat zij niet te hulpen gesneld zijn bij de vervolging van de vluchtende vijand. Die vervolging was niet ineens afgelopen, dat werd in verschillende richtingen nog voortgezet. Kunnen we verder nog in dat kapitel lezen. Het was vanzelfsprekend dat de bewoners der Israëlitische steden uit die omgeving bij de vervolging niet werkeloos mochten toezien, maar zich hadden moeten scharen onder de helden met Baraks leger. Dat nu hadden de mannen van Meros niet gedaan. Zij van wie men dat zeker had kunnen verwachten en die daartoe alleszins de gelegenheid hadden gehad, waren niet gekomen tot de hulp des Heren. De zaak des Heren en van des Heren volk had ze onverschillig gelaten. En daarom hadden zij zwaarder gezondigd dan de stammen die voor de strijd stil waren weggebleven. Ze werden nu de mannen van Meros, zij werden nu de mannen van Meros, vanwege hun meer dan Laodiceese houding, getroffen door de goddelijke vloek. Het was de engel des Heeren zelf, die eens wezens met een Heer is, en die aan Israël de overwinning schonk. Die deze vervloeking in Deborah's mond gelegd had, letterlijk genomen, richtte Deborah tot haar hoorders het bevel om te vervloeken. De bedoeling is, vervloekt zij Meros. De houding van Meros is in toog lopend. Van zeer nabij zijn zij met de zaken in aanraking geweest. Vandaar ook minder te verontschuldigen dan Ruben en de ander nalatige stammen. Waarom trof dan Meros alleen bepaaldelijk die vloek? Waardoor zij alle zijn inwoners verworpen werden van God, zijn aangezicht en zijn gunst afgesneden van Israël. Hier ligt een onderscheid, dat is de grote betekenis van die vloek. In het wezen der zaak stond Meros aan de zijde van Sisera en Jabin tegen zijn volk. Ze hadden tegen God en zijn volk gestreden. Vanzelf dat had hij tegen Meros niet moeten zeggen. Zij zouden wel toegestemd hebben dat zij aan Israël geen dadelijke hulp hebben geboden, maar dat het toch niet inhield om tegen Jehovah te strijden. Meer als ze wel ingebracht hebben, gemoed Barak en zijn leger, maar eens van nabij gekend hebben, dan zou uw oordeel wel wat gewijzigd zijn geworden. Nee, tegen de Heere zijn wij het geen sinds, maar we zijn wel tegen Barak en tegen zijn heer. Hun taal was veel te hoog, hun roem te werelds, om de naam van volk des Heeren waardig te zijn. O, wat een leugenachtige geveinsdheid. En om het nog duidelijker te zeggen, door alle tijden heen zijn er een deel mensen die weinig of geen hart openbaren voor de vreze en voor de dienst van God. Weinig of geen hart voor de eer van zijn naam en voor de stichting en geestelijke vrijheid van zijn volk. Ze laten zich niet opwekken door het woord des Debora's en zij laten zich niet verhaderen achter de Baraks. Zij tonen geen hart voor de zaak Gods en zijn volks. Ze werken eerder op welk gebied dan ook tegen, zij door daadwerkelijke tegenkanting of meer leidelijke tegenstand. Toch moeten wij zeer voorzichtig zijn in onze beoordeling, want de Heere kent de henen die de zijnen zijn, en hij is het als die grote hartenkenner en die nierenproever, die ziet in het diepste van ons hart. En het is voor ons mensen, al zijn wij begenadigd en aanvankelijk verlicht door Gods geest, om mogelijk te bepalen hoe ver het kan gaan met genade en in een kwijnende staat, zo min als dat het mogelijk is, de grens aan te geven van iemand met een voorbeeldige wandel en gevoelige indrukken, zonder dat de bijzondere genade van de Heilige Geest is daar is. Er komen tijden dat Gods kind voor zichzelf een raadsel is en zichzelf geen naam meer kan geven. En ze weten soms niet meer wat zij van zichzelf moeten denken. Gods kinderen, hoewel het leven Gods deelachtig zijnde, kunnen zo verstrikt zijn door de zorgvuldigheden des levens, dat zij zich voor een tijd onttrekken van Gods volk. De wijze maagden kunnen met de dwaas in slaap zijn gevallen. Het vuur der liefde kan zo ver uitgeblust zijn, dat er geen vlam meer te zien is. De waarheid spreekt over een verachteren in de genade. De bruid in Hooglied 5 sliep en ze lag op het bed van zorgeloosheid. Salomo boog zich voor de afgoden van zijn vreemde vrouwen. En om niet meer voorbeelden te noemen, doch het is duidelijk dat voor een tijd het leven van Gods volk zo zijn kan dat zij God geen eer aandoen en het volk zelfs bedroeven, meehuilen met de vijand en wat al niet meer. Grote schade brengen zij zichzelf toe en ze zijn zelf er de oorzaak van dat God zijn aangezicht voor hen verbergt en dat zij in het dorp moeten wonen. Toch vloekt God hen niet en wil hen niet veroordeeld hebben als personen. Het zijn en blijven zijn kinderen, al dwalen zij als David betuigde, als een verloren schaap. Maar dat is met degenen die tot Meros behoren anders. Zij behoren uitwendig wel bij de kerken Gods. Ze zijn er door hun ouders ingebracht. Ze werden gedoopt, hingen soms jaren naar de christelijke school, bezochten de catechisaties, sloten zich soms aan als belijdende leden, maar zij zijn vijanden van God en van zijn volk. In de grond van de zaak zijn zij Sion-Ram, Ismaëls die spotten met Isaac, kwade pesten in het midden van Gods kerk. Er is zelfs nog een groot onderscheid tussen onbekeerde mensen, niet wat hun grondslag van het leven betreft, maar wel wat de openbaring van het leven aangaat. Er zijn inderdaad genadeloze mensen die nog een open consciëntie hebben en eerbied voor de waarheid en achting voor Gods volk en ingetogen leven. De zulken zijn nog wel eens bewogen bij de gedachten aan dood en eeuwigheid en zijn overreed dat zij zo voortlevend God niet zullen kunnen ontmoeten. Zij zouden hun plaats niet gaarn ledig laten staan in de kerk en zijn soms in hun uiterlijk leven voorbeeldiger dan sommigen van Gods volk. O, zolang de consciëntie van een mens nog spreekt, is dat een bewijs dat God hem nog niet heeft losgelaten. maar nu die anderen, die als Gallio's zich geen van deze dingen aantrekken, de zulken die de waarschuwingen verwerpen, bloed des Nieuwe Testament zo'n rij nachten, mensen die zich verharden in de zonde, openlijk betuigen dat zij aan de kennis van Gods wegen geen lust hebben. In dat meros, wat wij nu bedoelen, wonen mensen die vroeger nog knepen in de consensie hadden, zodanig leefden dat sommige mensen er wat goeds van dachten, maar die op latere leeftijd spotten met hetgeen waar zij vroeger nog eerbied voor hadden. Ik beef terwijl ik aan de zulken denk, die openlijk hun vijandschap betonen tegen God en zijn volk. Hun consensie is gesloten, de waarheid doet geen kracht meer. Ze zijn als Esau die om een spijze zijn eerstgeboorterecht verkocht. Ja, ze zijn nog minder dan Esau, want hij zocht nog een plaats der berouws met tranen. Maar bij hun komt er geen traan meer over de wangen. Zij komen niet tot de hulp des Heren, zij weigeren beslist. Zij spotten met het leven en met de strijd van Gods kinderen. Zij verwerpen God, zij breken door alle banden. Onaandoenlijk blijven zij door de ernstigste boodschappen die nog tot hun worden gebracht. Zij lasteren de heerlijkheden, blijven nergens meer voor staan. Worden ze soms nog aangesproken, komt er soms een glimlach op hun aangezicht. Ja, er zijn van die droevige elementen die nog erger dan die jongens bij Elisa, niet achter de rug, maar in het aangezicht van Gods knechten. De kinderen en kinderen het aandurven om hun spotten in het aangezicht te zien en met een satanische lach hun vijandschap hun te openbaren. Op verschillende terreinen leven zij zich uit, zijn vertrouwd geworden met de zonde, scheiden zich tenslotte af van de zichtbare kerk, of zo zij nog enige godsdienst willen behouden, beheven zich tot de leugen. Op een hemel hopen zij niet en aan een hel geloven zij niet. Zij zeggen, wij zullen het wel afwachten. Ja, het gaat soms zo ver wanneer over de ontzaggelijkheid van de eeuwigheid met hun gesproken wordt, dat ze zeggen, daar is nog nooit iemand teruggekomen om te zeggen hoe dat het is. Ik hoorde zelfs in de tijd van mijn bediening een inwoner van Meros zeggen, ik ben zelfs voor God niet bang en ik vrees niet voor de hel. O mensen, het is om er koud van te worden, maar wij zien als God een mens loslaat waar hij toe in staat is, de duivel nog minder. De duivel, ja nog minder, want de duivelen geloven ook, zij sidderen. Is het nu een wonder dat een engel des Heren zegt, vloek Meros, vloek haar inwoners gedurig. Meros heeft God verloochend, schandelijk ontrouw jegens zijn volk bewezen. De verdoemenis van de zulken is rechtvaardig, zij zullen het oordeel dragen, zo zij zich niet van harte bekeren en vernieuwd worden door de krachtdadige en onwederstandelijke bediening des Heiligen Geestes. Maar nu hebben wij met een enkel woord u voorgesteld de betekenis, nu moeten wij tenslotte nog wat zeggen over de onverbiddelijke volvoering van die vloek. Dat is de derde gedachte. En de vloek is in vervulling gegaan. Wanneer een mens iemand vloekt, is dat dikwijls een ijdel lippenwoord. Gods vloek daarentegen is een daad. Het was de engel des Heren die Meros liet vloeken. En in beloften en bedreigingen is hij de waarachtige. Wat uit zijn mond gaat, blijft vast en onverbroken. Aan de ene zijde wat die waarachtige getuige belooft, aan zijn volk wordt bevestigd. Al is soms door de diepste en onmogelijkste wegen. Hij houdt getrouw zijn woord. Hij volbrengt het tot in duizendste geslacht. Gods kinderen hebben er niet aan te twijfelen. Mogen hun zielen sterken in de diepste beproevingen en de zwaarste strijd. Maar die engel des Heren vervult ook al zijn bedreigingen. Hij is de vorst van het heer des Heren en draagt de banier boven 10.000. Hij was het die Sisera's leger verschrikte en aan de spits van zijn volk stond. Zijn volk bracht tot overwinning. Hij vervloekt hier degenen die Israël willen heten en zich naar zijn naam noemden, maar in hun hart hem haten en de vreze Gods haten en geen hart hadden voor de zaak zijns koninkrijks, nog voor zijn volk. God is een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. En Christus wordt wel eens voorgesteld als het zachtmoedige lam, maar ook als een leeuw die brult en verscheurt al wie hem tegenstaat. Met vlammend vuur zal hij wraken doen over degenen die God niet kennen en degenen die het evangelie niet gehoorzaam zijn. Meros is de stad op welke de schrikkelijke toren Gods rustte. Zij en haar inwoners zouden geen vrede hebben. Gods woord bewaarde over die stad een geheimzinnig stilzwijgen, terwijl de vlakte van Megiddo een van de beroemdste gedeelten van Kanaan was, een vlakte die het toneel was van zo menige strijd, terwijl de naam en plaats van de beek Kizon, van de berg Tabor en de stad Aanach tot op de huidige dag zijn bewaard, weet niemand waar de ligging van Meros meer is en meer een spoor van te ontdekken. En is van haar geschiedenis geen bladzijde aan de verhetelheid ontrukt. Wij zouden kunnen vragen, hoe kwam zij om, hoe verhing zij, wat was de straf waardoor haar bestaan een einde nam. Maar op al de vragen vernemen wij niets dan een veelbetekenend stilzwijgen. Dat wij er met aandacht op mochten letten, dat is het oordeel Gods over allen die zich aan de strijd Gods onttrekken. De vloek des Heren rust erop, ze missen allen invloed op het leven. En als aan het eind van een eeuw de historisch schrijver zich neerzet om de lotgevallen van land en volk te vereeuwigen, zal enkel de naam van de zulke nog worden genoemd. Het enige wat overblijft is een nahalm van dat woord, door den engel des Heren gesproken, vloekt Meros, vloekt gedurig haar inwoners, enzovoort. God laat niet met zich spotten, hij weet zijn tijd, kent het hart. Wij kunnen ons voor God niet verbergen, hij weet ons wel te vinden, en de mens zal het oordeel niet ontvlieden. Elk mens die onbekeerd sterft, gaat verloren om eigen schuld. En hoe meer roepstemmen, hoe meer waarschuwingen wij gehad hebben, hoe zwaarder het oordeel zal zijn. De Heer Jezus heeft zelf gezegd dat die de weg geweten hebben en niet bewandeld zullen met dubbele slagen geslagen worden. Krachtens Adams schuld leggen wij onder het oordeel. Maar komt daar nog bij de verwerping van Christus, dan zal het dubbel zwaar zijn. En vooral wanneer wij het evangelie openlijk verworpen hebben en de Heilige Geest hebben bedroefd en gelasterd. De engel des Heren die Meros vloekt, zal Meros vervolgen en zijn vloek zal Meros treffen. Wat vreselijk vloek toch, een vloek die uitgevoerd wordt zonder barmhartigheid of verschoning, dan kent God geen medelijden. Onverbiddelijk is de volvoering van het oordeel. De goddelozen worden verdaan van voor Gods aangezicht, worden verdelgd van de aardbodem, en Gods gerechtigheid wordt in hen verheerlijkt tot hun eeuwig verderf. In een stikdonkere nacht gaan zij onder, zonder ooit het licht aanschouwen, hun gedachtenis wordt van daarde verdaan, en zij gaan heen zonder beheer te zijn. God rekent af, wees ervan verzekerd. Vreselijk is te vallen in de handen van een levend God. Hij zal ze eenmaal afscheiden en hun deel zetten met de geveinsden. Daar zal wening zijn en knersing der tanden. En Meros, allen die dezelfde leven geleefd hebben, zullen in de hel niet meer bidden, maar hier door God vervloekt zullen hem eeuwig vloeken vanwege de pijnen en smarten. O, was er in de hel nog mogelijkheid om een ogenblik onder God te buigen, er zou verademing zijn, maar daar worden de verdoemden nimmer toe verwaardigd, en hier hebben zij het nooit beheerd, ermee gespot, en in de rampzaligheid zal er geen gelegenheid zijn om zich ooit te verootmoedigen. We zijn niet in staat om het miljoenste deel daarvan uit te drukken, wat de volvoering van de vloek zal zijn in de buitenste duisternis. Daartoe is de tong te kort en onze woorden te arm. Wanneer wij geraken aan de grenzen der eeuwigheid, moeten wij met eerbied zwijgen. Geef de God aller genade ons genade om Christus wil, nu staande als aan de grenzen der eeuwigheid, met diep ontzag in te stemmen wat wij samen gaan zingen uit de 119e psalm, vers 69. Heere, hij zijt volmaakt in gerechtigheid, daarom ook wat gij doet tot alle tijden, geschiet met recht en met billigheid. Recht doen en waarheid spreken zonder mijden, zijn twee stukken die hij overal bloot, beheert met dreigementen tallen zijden. Vers 69 van Psalm 119. Mijn geliefden, dat de schrik des Heeren ons bewegen mocht tot het geloof en tot de zaligheid. Een allergewichtigste boodschap heeft God ons laten brengen in deze uren, dat door de bediening van God de Heilige Geest de oren en harten geopend, om er een zacht op te slaan, ja, dat zal noodzakelijk zijn, al is met een grootste ernst de waarheid gelegd op onze consciënties. De Heere Jezus heeft in de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus betuigd, als toont er iemand van de doden op, zij zouden zich niet laten gezeggen. En zo is het ook inderdaad, wat is de doodstaat van de mens in Adam vreselijk. We hebben ons moed en vrijwillig in dien val van alle schatten en haven beroofd, en nu zijn wij horende doof en ziende blind, dat Gods woord dat Gods geest dit woord verzegelde. Want het is Gods nederbuigende goedheid nog dat wij nog waarschuwingen van de hemel ontvangen. Wij worden nog waardig geacht dat de vloek van Ebal en de zegen van Gerizim over ons nog wordt uitgeroepen. Inderdaad, zware tijden beleven wij. De wereld heeft met God afgedaan, maar God nog niet met hen. Dood en verderf dreigt van alle kanten. Wij moeten onze ogen wel moedwillig sluiten om het niet te willen zien, dat God uitgegaan is uit zijn plaats om de ongerechtigheid van de inwoners der aarde over hen te bezoeken. In de jaren die achter ons liggen heeft God het zwaard bevel gegeven. Miljoenen zijn er afgesneden in vele landen die op de verschrikkelijkste wijze hun leven hebben moeten eindigen. Een nieuwe wereldoorlog, een andere afslachting van mensen staat als het ware voor de deur. Waarbij het te vrezen is dat wij achter ons, geen achter ons ligt, maar kinderspel geweest is. Wij willen niet profeteren, maar geven acht op Gods getuigenis. En dan is het ergste te vrezen. God zal betonen dat hij God is. God houdt de volkeren nog in bedwang. Maar wat zal het zijn wanneer God ze loslaat? Dan mogen wij met David wel zeggen, uw oordeel, Heere, kan niet aan vreselijk wezen. De wereld maakt zich rijp voor het oordeel Gods. En slaan wij eens een blik op het erf van Gods kerk. In haar zichtbare openbaring, wat moet vrezen dan onze harten vervullen? Hier zitten vaders en moeders die ervan mee kunnen praten, hoe droef het gesteld is met hun kinderen. Ouders worden door hun kinderen die zij onder het hart droegen en aan hun hart drukten nu op het hart getrapt. Ja, soms door hun eigen kinderen verlaten ter wille van de waarheid Gods. Ouders zijn al onze kinderen nog onderworpen. Ouders, al zijn onze kinderen nog onderworpen en al gaan ze nog mee onder de waarheid, wat kunnen wij er weinig van bemerken dat het nog enige vrucht draagt. We moeten wel eens zuchten, o God, zouden ze nog een consensie hebben? Zouden ze nog wel eens denken over dood en eeuwigheid? Zou het nog wel eens doordringen dat ze bekeerd moeten worden? En dat zij zo voortlevend God niet kunnen ontmoeten. Wat zijn toch onvruchtbare tijden die we beleven. Het is of God alles heeft overgegeven aan zichzelf. En dat er niets meer is dat tot hen spreekt. O kinderen, o jongens, o meisjes. Ik heb in deze uren tot u ook een ernstige boodschap. Draagt gij nu nooit iets mee van de waarheid? Gaat dat altijd maar over u heen? Uw ouders nemen u toch mee naar de kerk. Zij zenden u naar de catechisatie. Op de school wordt ook Gods woord u telkens nog voorgehouden. Er zijn ogenblikken dat uw ouders ook u aanspreken over het ene nodige voor de grote eeuwigheid. Maakt dat dan nimmer enige indruk op uw harten? Brengt het u nooit eens enig tot nadenken? Bedenk toch dat de dagen der jeugd de tijd is tot bekering. De meeste mensen die God bekeert, roept God in de dagen van hun jeugd en jongelingschap. God wekt ertoe op in Prediker 12 en gedenkt aan uw schepper in de dagen uw jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen en de jaren naderen in de welke hij zeggen zult, ik heb geen lust in dezelfde. Hoe ouder een mens wordt, hoe ongevoeliger en hoe verharder dat hij wordt in de meeste gevallen. Nu leeft gij nog onder zulk een ruim aanbod van genade. In Adam zijn wij verdoemelijk voor God. We zijn in zonde ontvangen, in ongerechtigheid geboren. Voorwerpen van Gods vloek en toorn. Maar hoe diep ellende en rampzalig wij ook zijn. God laat nog een weg der verlossing verkondigen in Christus Jezus. In tweede Adam. Waardoor hij de welverdiende straf nog kunt ontgaan. En wederom tot genade komen. God zelf heeft in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid nog een weg uitgedacht met behoud en verheerlijking van zijn recht om degenen die onder de vloek lagen daarvan te verlossen. Christus heeft een vloek willen worden om de vloek weg te nemen en om hen te kronen met goedertierenheid en barmhartigheden, staat geschreven tot troost en bemoediging van Gods knechten, dat Gods woord nooit ledig zal wederkeren, maar dat het doen zal wat hem behaagt en voorspoedig zal zijn waartoe hij het zendt. God zal aan zijn eer komen en verheerlijkt worden, zowel in de zaligheid van de uitverkorenen als in het tandengeknars der goddelozen. Wij zijn verantwoordelijk voor de arbeid, maar niet voor de vrucht. Wat ik u bidden mag als een gezang des hemels, laat u met God verzoenen. De wereld stelt teleur, de duivel misleidt. En zoek niet anders dan uw eigen, uw eeuwig ondergang. En bovendien de zonde, hoe verlokkelijk ook u schijnt, tracht u te vermoorden. En langs de kortste weg in de hel te krijgen. Die de Heere Jezus vindt, vindt het leven en trekt een welgevallen van de Heere. Jong en oud, klein en groot, bedenk toch wat tot uw eeuwige vrede is dienende. Mannen en vrouwen, ouden van dagen. Gods lieve geest bewerken nog in tijds uw harten tot de vrezen van Gods naam. Wanneer het aan onze zijde hopeloos wordt, dan is er nog hoop. Er is toch zulke ruimte door God geopenbaard in de zending van zijn Zoon op aarde. Voor de grootste der zondaren is genade in het bloed van de Heer Jezus Christus, Gods Zoon. Hij kwam om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Hij gaf zich in den dood, ja in den dood des kruises, tot voldoening aan het goddelijke recht. En om arme gebonden is zondaren vrij te maken uit de banden van Satan en te verlossen van de vloek der wet. In Christus de gerechtigheid en het leven. Ouders, hebt ge kinderen die met God en godsdienst hebben afgedaan en waar hij niet meer tegen kunt spreken, o, dat gij er dan maar gedurig nog met de Heere over spreken mocht. Er ligt niemand buiten Gods bereik, hij is de Almachtige, machtige en almachtige om hen te bekeren en om een haak in der neus en gebit en der mond te leggen, dat uw ogen het nog eens mochten zien. En dat gij die verloren zoon nog eens terugkwam. En die dochter die zich nu misschien afwendt van alles. Met boet en berouw aan de voeten van de Heer Jezus terechtkwam. Zij leven nog en God leeft ook nog. En bij de Heer is verheving opdat hij gevreesd worden. Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. En mocht ik in deze uren de consensies nog eens mogen raken. Van degenen die hier nog wel zitten. Maar die eigenlijk spotten met alles wat er gepreekt wordt. Daar zitten er hier voor wie de dienst van God een vermoeidheid is. En op het punt staan om de waarheid vaarwel te zeggen. Zij ergeren zich aan de zuivere eenvoudige waarheid Gods. En enkele maal komen zij nog ter kerk. Maar de verveling en vijandschap is op de aangezichten te lezen. Ik wenste in deze uren wel dat alle jonge mensen thans waren in dit kerkgebouw om nog eenmaal de waarheid te mogen horen. Dat mijn tong was als de pen van een vaardige schrijver en dat de scherpe pijlen van Gods woord gedreven door Gods geest in uw harten mochten ingaan. Thans heeft de wereld en de zonde de overhand op u, maar luister nog eens eenmaal naar Gods woord. Onverschilligen, verachters van God, verwerpers van Christus, spotters met het evangelie, denkt aan Meros. Gij staat dan voor de poorten van die stad, of wellicht hebt u binnen die stad al uw woning betrokken. Wat ik u bidden mag, vliet uit die stad, waar de engel des Heren de vloek over uitspreekt. De inwoners van die stad zinken steeds dieper in de zonde weg. En ze verwerpen Christus. Breek met de zonde. Aanvaard de vloek waaronder hij ligt. En dat gij als een hulpeloos in uzelf door het geloof vluchten mocht tot de hulp des Heren. Tot de hulp des Heren met de helden. Dat ge God lief kreeg. En zijn volk lief kreeg. Zijn dag. Zijn inzettingen. Zijn naam en zijn zaak. In de wonden van de Heer Jezus alleen maar ontkoming en vrede voor zielen. Blijft gij God haten en met zijn volk spotten, dan hebt gij niet anders te wachten dan met Meros verdelgd te worden. Veracht het woord deze vermaning toch niet. God heilige het aan uw harten, tot zijn eer en uw zaligheid. En tenslotte de tijd roept om te eindigen, maar volk des Heren tot u nog een enkel woord. Het was Gods geest die u van dood levend maakte. Het was Gods geest die u overtuigde van zonde, gerechtigheid en oordeel. Het was door de liefde Gods dat gij Gods recht leerde beminnen en de vloek waaronder hij laagt overnemen. Wat een blijdschap gaf u de opening van het evangelie. De wet werkte niet anders als toorn, maar de openbaring van Christus was u tot zaligheid. Dat gij niet tussen de stallingen bleef zitten en dat de wereld de overhang niet over u hebben, tot schande van uw zielenleven, dat gij mocht komen tot de hulp des Heren. Help uzelf en toch niet langer met uw bevindingen en ervaringen. Word niet ijdel als het vermogen overvloedig aan was. Zet er uw hart niet op. Gods geest mocht eens met u twisten, om alles buiten Christus als grond te verliezen en dan uitgedreven uit uzelf te beleven. Wat een dichter zingt, behoeftige volk in hun noden, in hun ellende en pijn, hangs hulpeloos tot hem gevloden, zal hij ten redder zijn. Die dierbare engel des Heren, van God verordineerd in de eeuwigheid, in de tijd geheven, volleinde het werk dat de Vader hem geheven had om te doen, mocht door zijn geest eens u helpen. En u verlossen van onder de vloek der wet en terugbrengen in de volzalige gemeenschap Gods, waar al het oordeel voor eeuwig voor uw zielen wegvalt. En zijt gij door genade, door de trekkende liefde des Vaders, tot die hulpe des Heren gekomen, de tijden zijn donker, de kerk komt straks in de smeltkroes en de oven staat voor u open, maar laat het u tot troost zijn dat, hoe donker het ook zal worden, wanneer zij straks naar Daniël 11 door het zwaard of door de vlam zullen vallen, door gevangenissen of door beroving vele dagen, dan zult gij met een kleine hulp weer geholpen worden. En wees niet mistroostig, verblijd u in de hopen. God drie enig is de sterkte van uw hart, de Heilige Geest, uw blijvende vertrooster. Meer als wordt verdelgd, en gij zult bevestigd worden tot in alle eeuwigheid. Amen. Eindigen we nu met dankzegging. Aanbiddenswaardige God, het is noodzakelijk dat we allen en ieder met dit ernstige woord tot onszelf mogen inkeren. U mocht het willen geven, dat we tot onszelf zouden inkeren om ons te onderzoeken en te beproeven in al de schadelijke wegen op de rechten weggebracht te mogen worden. En dat is nu uw werk en door uw goddelijke kracht zullen we alleen op die weg gebracht kunnen worden, maar we zullen ook alleen op die weg staande kunnen gehouden worden. En in het rechte spoor gehouden worden. En dat is uw almachtige kracht die dat doet. En u doet het ook naar uw goddelijke vrijmacht, mocht het ons te beurt mogen vallen. En zie op bij ons een schadelijke weg zij. En we zijn vol schadelijke wegen. Leid ons op den eeuwige weg, die de verstandigen naar boven is leidende. Dat we allen onder beslag mochten liggen van de gehoorde waarheid. In de middag ook nog weer samen zouden mogen komen. Het onderwijs uit de catechismus ook zijn vruchten mocht afwerpen. En in tamtelijke mogen uw hulp ook niet willen onthouden. En het alles doen strekken tot de eer van uw grote naam. Die waardig zijt gediend en gevreesd te worden in de eeuwigheid. Amen. De slotzang is 10e vers van de 118e psalm. De poorten schoon, kostelijk verheven, zijn des Heren poorten voortaan. De vromen tot deugden beheven, zullen al te saam daardoor ingaan. Daar wordt gij, Heren, van mij beleden, en groot gemaakt van u voort, want in mijn meeste tegenheden hebt gij mij verlost en verhoord. 10e vers van Psalm 118. gelezen predikatie was van dominee Lamijn. Eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u alleen, zij al de eer. Amen.